Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen, gemeente, aan het begin van deze dienst op deze hemelvaartsdag. We zingen de versen 1 en 2 van Psalm 95. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Het eerste vers en ook het tweede vers uit Psalm 95. In gemeenschap met de kerk der eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, vanmorgen met de woorden van zondag 18 uit onze Heidelbergse catechismus. Nadat we het katholiek, het christelijk geloof beleden hebben, zingen we in directe aansluiting daarop het vijfde vers uit Psalm 24. Verhoog de poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Psalm 24 vers 5, na de belijdenis van het geloof, met de woorden van zondag 18 van de Heidelbergse catechismus.
Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijne jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is.
Deze gemeente vanmorgen samen het hemelvaartsevangelie, zoals ons dat is opgetekend en overgeleverd in het boek van de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk. We lezen de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing is Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met vers 14.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in de welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagde hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u nu toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hen weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, dewelke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu Gods heilige aangezicht en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we onze oude broeder van Delft die aanhoudend ernstig ziek is. En verder geldt onze voorbeden onze familie van Duin de Vries, die een enkele dag geleden het moesten meemaken dat een lieve vader en schoonvader, een opa van de kleinkinderen, door een verkeersongeval overleden is. Wij zoeken Gods heilige aangezicht. U zoeken we, Heere. Op deze hemelvaartsdag. Nu u ons samengebracht hebt onder uw woord. Onder het hemelvaartsevangelie. En van de discipelen hebben we gelezen, Heere, dat ze hun ogen ophieven naar de hemel. En dat moet eigenlijk de houding van de pelgrimskerk zijn. Van de kerk tussen hemelvaart en wederkomst. Hun ogen opgeheven naar de hemel. En weliswaar zei de engel tot hen, wat ziet ge op? Deze Jezus, die van u is heen gevaren, zal alzo komen. Maar het geeft te meer aanleiding en aansporing om de ogen op te heffen naar omhoog van uw kerk. Want toen ze heen gingen naar Jeruzalem, toen deden ze het nog. Want ze waren biddend. Ze waren zelfs eendrachtig biddend. Om de gave en de gunst van hem die de ten hemel gevaren Christus aan zijn kerk gegeven heeft. De Heilige Geest. En zo heffen ook wij onze ogen op, Heere. Want van waar zal onze hulp komen? Maar tegelijkertijd met de belijdenis. En het zal ook de belijdenis van uw kinderen zijn, Heere. Dat wij zo dikwijls moeten ontdekken dat we onze ogen naar beneden houden. Naar onszelf. En naar de omstandigheden van onszelf. En naar de situatie van ons leven. En ook naar de dingen die ons aan de aarde gekluisterd hebben. Omdat ook uw kerk, omdat zelfs uw kerk, terwijl het toch hemelvaartsdag geweest is, het belijden moet niet alleen, mijn ziel kleeft aan uw getuigenis. Maar heren, en dat is tot schade en schande, het ook belijden moet. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En zo komen we tot u, heren, op deze dag. Op deze zonovergoten dag, nu we hier samen vergaderd zijn onder uw woord, terwijl het licht door de ramen valt, u zorgt voor ons. En terwijl anderen met ons meeluisteren vanmorgen, op deze dag, die in een bepaald opzicht nog een extra duiding heeft, omdat het ook in ons nationale bestaan de bevrijdingsdag is. Er is heel veel, heren. Er is buitengewoon veel aanleiding om tot u te gaan en vanmorgen tot u te komen in ootmoedige erkenning vanwege uw weldaden en voorrechten en uw zegeningen. En we zullen u daar zo dadelijk naar ons geringe en povere vermogen ook ootmoedig voor danken, heren. Maar eerst mogen we met onze noden tot u komen. Met dat verschrikkelijke dat gebeurd is bij Bert en Els en hun kinderen. Die het op hun vakantieadres moesten vernemen. Dat door een plotseling ongeval hun lieve vader en opa uit dit leven is weggerukt. Letterlijk zelfs. En heren, wat zullen we dan zeggen? Dan zijn we verstomd. Dan moeten we maar zwijgen. Want u hebt het gedaan. En dat zouden we kunnen zeggen, heren, met onze vuist naar boven. Maar het kan ook zijn in de overgave van het hart. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En daar hoort het bij. Zoals eens Aaron. Hij zweeg stil. God is God. Maar we bidden, heren, om hulp en kracht en genade en ondersteuning en alles wat nodig is om in deze dagen te weten, de Heere die slaat is ook een God die heelt en die troost en die kracht geeft en die voor wil gaan en die hulp wil verlenen en die ons ook, en dat bedoelt u ermee, die ons ook leren wilt, Heere, dat u God bent en dat wij mensen zijn. Dat we broos en kwetsbare mensen zijn. En dat het de bezoldiging van de zonde is. De dood. En dat wij het over onszelf heen gehaald hebben. Maar dat er nu bij u uitkomst is. Zelfs tegen de dood. Heren, laat dat de les zijn. Laat dat de vrucht zijn. Dan is het een harde hand, heren, die ons op die plaats brengen moet. Maar zo wilt u het nog. Geef het aan dit gezin in ons midden. Geef het aan de weduwe, geef het aan de verdere familie. O Heere, wij bidden, geef dat de sprake van deze en andere dingen die ons telkens bereiken, ons bij de werkelijkheid van ons bestaan halen en brengen mogen, Heere. En we zijn zo oppervlakkig. We zijn zo lichtvaardig. We zijn zo arglistig. We ontkennen het gewoon. Nee, niet met de mond. Want we kunnen nog meewarige woorden spreken ook. Maar er is niets voor nodig om zomaar weer over te gaan tot de orde van de dag. Heren, bewaar ons er toch voor. En als het dan niet uw goede tierenheden zijn die ons tot bekering brengen. Laat het dan uw slaande hand zijn die het wel doet. En laat zo uw sprake verstaan worden, Heren. We bidden nu ook voor onze broeder van Delft, wie naam we ook al noemden. Wie toestand toch langzaam aan achteruit gaat. Wees met hem, met zijn vrouw. O Heere, geef uw kracht, geef genade om zelfs bij het naderen van de dood uitkomst van u te mogen ontvangen, Heere. Te wacht op u. Wil bijstand zenden. Heere, zo komen we tot u op deze dag. Als we straks het woord van uw hemelvaart mogen ontvangen. Een aangrijpend woord. Een aangrijpende zaak ook dat u, Heer Jezus Christus, ten hemel gevaren bent. En dat u er bent als de koning. Tot wie uw vader het gezegd heeft, mijn geliefde zoon. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank voor uw voeten. Overwin ons, Heere. Overwin ons bijtijds. U de koning der glorie. U die opgevaren bent. En u die aanwerkt op de grote dag, de dag van de scheiding. En u die vanmorgen ons het evangelie laat horen. Leg het toch op ons hart, Heere, in alle gewicht en in alle troost. En laat dat aspect van het woord ons hart mogen raken, waarvan u acht dat het aansluit op de situatie van ons leven. Wat ligt er veel troost in voor uw kerk? Dat u een koning bent in de hemel. En dat uw kinderen hun vlees al in de hemel hebben. Want u bent er als mens, Heere Jezus. Ook als mens. En u zult als het hoofd van uw kerk allen die door genade uw lidmaten geworden zijn, tot u trekken. Dat is de verzekering. En u hebt daarnaast ook nog een tegenpand geschonken, uw geest. En om de werking van die geest bidden we, deze morgen, door uw woord en met uw woord. Heere, zie zo naar ons om. Wees zelf in ons midden. O heilige, heerlijke Heere Jezus Christus, die weliswaar ten hemel gevaren bent, maar die met uw geest en met uw genade en met uw almacht en in uw goddelijke ontferming op deze aarde nog wonen en werken wilt, die uw kerk vergadert en beschermt en onderhoudt tot aan de laatste van alle dagen. We bidden het voor onszelf. We bidden het voor onze jonge mensen, heren. Een dertigtal van ons zelfs is vanmorgen bij ons niet, maar is met elkaar enkele dagen uit. Geef ook aan de jeugdvereniging en allen die erbij behoren en die mee zijn gegaan naar Westkapelle in deze dagen wat ook zij hebben nodig hebben. Goede harmonie en fijn samen zijn en ook uw zegen. En breng ze in veiligheid weer bij ons. Heer, het wacht op u. Zo zien we ook op u, Heere. Als we om ons heen zien, nee, dan ontwaren we het nog niet. Dat alle dingen u onderworpen zijn. Want de vijand, hij raast en woelt nog. Maar wie ertoe verwaardigd wordt. En schenk het ons vanmorgen. Dat we het mogen zien met geestelijke ogen. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En hij is in de troon. En nu ligt de zaligheid vast om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 47, het eerste en het vierde vers. Psalm 47, vers 1 en 4. Juicht, o volken, juicht. En God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het eerste en niet het vierde, maar het derde vers. Psalm 47, vers 1 en vers 3. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst. En de tweede collecte is voor de Stichting Vriendenstiemen van harte aanbevolen. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking vanmorgen in het boek der Handelingen. Niet in het eerste hoofdstuk, maar in het derde. Handelingen 3, het eerste gedeelte van vers 21. Handelingen 3, vers 21a. Waar we onze tekst als volgt lezen. Wanneer de apostel Petrus spreekt over de Heere Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, zegt hij, en dan onze tekst, welken de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Tot zover. Geliefde gemeente, het is vandaag bevrijdingsdag. En dat in meer dan één zin. We gedenken vandaag het toch inderdaad wel zeer gedenkwaardige feit dat ons land en een groot deel van West-Europa 60 jaar geleden werd bevrijd van de barbarij van Hitler en zijn trawanten. Het was enkele dagen voor die 5e mei 1945... dat Hitler in de bunker van de Rijkskanselarij in Berlijn zich van het leven beroofde. En het was op het moment dat de Russische soldaten al voor de poorten van die kanselarij stonden. De geallieerden rukten op in West-Europa. En zo is ons land bevrijd. Opnieuw bevrijd, vrede ontvangen. Na 5 donkere jaren waarin vele miljoenen zijn omgekomen. En er was nu een eind aan. De Heere heeft grote dingen gedaan. Vandaag, gemeente, is het op de 5e van de 5e van het jaar 2005 ook Hemelvaartsdag. En dat betekent in nog veel dieper zin bevrijdingsdag. We hebben het al gezongen, zo aan het begin van de dienst, aangaande de grote koning die ingegaan is in zijn rijksdomein als de bevrijder en de overwinnaar. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat ge uw koning moogt ontvangen. En we vragen, wie is dat dan? Wel, daar ontvangen we een antwoord op. Wie is die vorst zo groot in kracht? Hij is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. En aan het eind van de dienst hopen we het ook te zingen, uit Psalm 68. Daar wordt het ook profetisch van de Heere Jezus gezegd. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker, de gevangenis werd uw buit, o Heere. Gij zag uw strijd bekronen. Christus Jezus, de overwinnaar over dood en duivel. De glorierende vorst die inging in zijn eigen heiligdom. Vanmorgen luisteren we naar het Hemelvaartsevangelie, het Bevrijdingsdag-evangelie, door middel van de woorden die ik u voorlas uit Handelingen 3. Welken de hemel moet ontvangen. De hemel moet, of beter, moest hem ontvangen. Tot de tijd van de wederoprichting van alle dingen. We beluisteren, gemeente, daarin twee elementen. Allereerst de weg van zijn overwinning. En ten tweede het doel van zijn overwinning. De weg en het doel van zijn overwinning. Onze tekst is dus, gemeente, niet ontleend aan het hemelvaartsbericht, zoals dat in tweevoud tot ons komt, beschreven door de evangelist Lucas, allereerst in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie, en nog eens opnieuw in het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Nee, vanmorgen luisteren we naar een klein gedeelte uit Handelingen 3. Dan is het al enkele dagen of misschien wel enkele weken na dat aangrijpende Pinkstergebeuren. De Heer Jezus is ten hemel gegaan en heeft aan zijn kerk beloofd dat ze de Heilige Geest, de trooster, zouden mogen verwachten. En hij is ook gekomen na een tiental dagen. En toen zijn er wonderen gebeurd. Jeruzalemse zondaren, ongetwijfeld ook van degenen die het een zevental weken eerder hadden geroepen: kruisig hem, kruisig hem. Ze waren door de Heilige Geest in het hart gestoken. En ze hadden het uitgeroepen: wat moeten we doen om zalig te worden? Maar de Heere had hun leven gered. En hij had van vijanden kinderen Gods gemaakt. En nu? Nu dat gebeurd is, nu gaan op enige dag Petrus en Johannes op naar de tempel. En dan ontmoeten ze daar in een van de poorten van het heiligdom, in de zogenaamde schone poort, een gehandicapte man. Hij bedelt. En de apostelen stonden bij hem stil. En Petrus zei tegen hem: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Het was gebeurd. De man was genezen van zijn kwaal. Nou, en dan komt de schaar, zoals ze dat ook gewend waren toen de Heere Jezus wonderen deed. Verbijsterd zijn ze opnieuw. Gaat dat dan gewoon door? Jezus de Nazarener, hij is er niet meer, maar nu een van zijn discipelen, ja, een tweetal zelfs, opnieuw een wonder. En dan groepen ze samen om Johannes en Petrus heen en dan nemen de apostelen, en natuurlijk doen ze dat, ze nemen de gelegenheid te baat om opnieuw het evangelie van Christus te verkondigen. En Petrus, hij doet het met klem. En hij doet het ook met alle eerlijkheid. En hij spaart de Joden niet. Want hij zegt het zich: gij hebt de heilige, gij hebt de rechtvaardige verloochend. De vorst des levens hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En dan spreekt de apostel daarover dat hij niet alleen opgestaan is, maar dat hij ook ten hemel gevaren is. De hemel moest hem ontvangen, zo staat er in onze tekst, tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. De vraag is, gemeente, hoe moeten we onze tekst lezen? Wat bedoelt de apostel eigenlijk? Jawel, hij spreekt over de hemelvaart en hij doet dat vrij uit. Jawel, Petrus weet het wel. De Heer Jezus in zijn persoon en in zijn werk was een aanstoot geweest voor het volk der Joden. Ze hadden zich aan hem geërgerd. En toen het gerucht kwam dat hij opgestaan was, toen was er opnieuw een bron van ergernis. En nu? Zou hij ten hemel gevaren zijn? O, dat volk van de Joden, ze konden zich nog wel een Messias voorstellen die zorgen zou voor een aartskoninkrijk. Maar nu ten hemel gevaren en dan toch nog koning? Nee, dat was alleszins onwerkelijk. Het heilsfeit van de hemelvaart. Gemeente, we moeten het ook vanmorgen misschien wel tot elkaar zeggen. Dat ligt ons eigenlijk niet zo. Dat staat eigenlijk wel ver bij ons vandaan. Het hemelvaartsfeit is misschien niet alleen in de samenleving, maar ook in de kerk, zo vrees ik, misschien wel het minst aansprekende heilsfeit. Om het kerstfeest. Ja, dan weten we het wel. De Heere Jezus is geboren, jongens en meisjes. En Goede Vrijdag en Paasfeest, daar willen we ook bij stilstaan. Maar Hemelvaartsdag, daar kunnen we ons eigenlijk nauwelijks wat bij voorstellen. En als het dan nog gaat over het nut van dat gebeuren, heb ik het zo heel erg verkeerd wanneer ik zeg dat we daar misschien maar nauwelijks bij stilstaan. Het nut van hemelvaart. Maar gemeente, Petrus wil dat de Joden het wel weten. Petrus gaat het hier verkondigen. En hoe doet hij dat? Wel, hij zegt, en dat is een beetje opvallend in onze tekst, hij zegt: de hemel moest hem ontvangen. Let er eens op dat de apostel dat zegt. De hemel moest hem ontvangen. Het hemels heiligdom was als het ware verplicht om hem te ontvangen. Het was een hemels moeten. Het was een goddelijk moeten. Toen de Heer Jezus dus van de aarde naar de hemel ging, toen hij zijn kerk al zegenend verliet, toen konden de deuren van de hemel niet dicht blijven. Toen was het dus, volgens onze tekst, te enenmale onmogelijk dat die deuren voor hem gesloten zouden blijven. De hemel moest hem ontvangen. Waarom eigenlijk? Wat is de gedachte daarachter? Wel, gemeente, omdat de Heere Jezus er recht op had. Waaraan had immers de Heere het ingaan in de hemel verbonden? Het leven tot in eeuwigheid. Aan welke voorwaarden was dat verbonden? Gemeente, dat is verbonden aan het volmaakt houden van Gods wet. De Heer had het gezegd tot Adam en Eva. Ten dagen als ge daarvan, namelijk van de boom, eet, dan zult ge de dood sterven. Maar wanneer gij mijn gebod houdt, dan zult ge leven. Doet dat en gij zult leven. Aan het volmaakt houden, het volkomen, het zuiver, het rein houden van Gods wet. Gemeente, daaraan is de belofte verbonden van het ingaan in het hemels koninkrijk. We zingen daar wel eens van. Ja, ook in Psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Wie? Wel, het antwoord staat in dezelfde psalm. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn heden, die zal door Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God des heils ontvangen. Die? En dan die andere psalm. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Wie? En ook op die vraag wordt ons het antwoord niet onthouden. Die oprecht wandelt en die gerechtigheid werkt, die zuiver is met zijn hand en met zijn mond en met heel zijn levenswandel en met zijn hart, die zal mogen ingaan in het hemels heiligdom. Die mag ten hemel ingaan. Wel nu, gemeente, de gevolgtrekking ligt voor de hand. Als er iemand geweest is die de hemel verdiend heeft door het volmaakt houden van Gods geboden in volkomen heiligheid en gerechtigheid, in volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader, dan is het de Heere Jezus geweest. Hij kon het zeggen en hij heeft het gezegd. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft het beleden voor zijn discipelen. Het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En weet u, hij heeft het ook aan zijn Vader beleden. O mijn Vader. En dat was toen hij stond vlak voor de afgrond van zijn diepe lijden. Hij heeft het gezegd en hij mocht het zeggen. Hij zei het met grond en reden. O mijn Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En daarom mocht hij eisen om in te gaan in het hemels heiligdom. En dat heeft hij ook geëist. En u? Verheerlijk mij, gij Vader, gelijk ik u verheerlijkt heb. Het was een bewogen pleidooi van de Heere Jezus, waarin hij al over zijn diepe lijden heen zag, maar waarin hij impliciet al erkende dat hij ook in die weg volmaakt zou blijven en geheel in lijdelijke en in dadelijke gehoorzaamheid de wil van de Vader zou doen. Hij heeft het gezegd en straks mag ik ingaan, mag ik komen tot u. Straks zult ge mij verheerlijken, want ik heb het verdiend, o mijn Vader. En daarvan spreekt dan ook nog een andere psalm. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En wat niemand van ons kan zeggen, dat kon de Heere Jezus zeggen. En hij heeft het gezegd, gij hebt het mij gegeven. Zo zijn de dagen mij vermeerd. Zo leef ik als de vorst altoos. Zo leef ik eindeloos. Begrijpt u, geliefden, waarom dat Petrus het zeggen mag? En waarom dat hij het hier ook met klem zegt? De hemel moest hem ontvangen. en het bevel aan de poorten van de hemel. Verhoogt, o poorten, nu de boog, heft eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Er was gemeente grond voor, het was een eis met een fundament. Want de Heere Jezus, hij kon wijzen op zichzelf en op heel zijn weg. Hij was volmaakt gebleven. Hij die het van eeuwigheid beloofd had. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Uw liefde en hij verbrandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En hij heeft het ook gedaan. En daarom, de hemel kon hem niet weigeren. Er was nog geen klop op de deur voor nodig. De deuren, de poorten gingen omhoog. De hemel moest hem ontvangen. Maar gemeente, dan zit daar tegelijkertijd een andere kant aan. Want als de hemel nu hem mag ontvangen en hem ook moet ontvangen, wel, dan is hij de enige. Want er is niemand. Niemand die hem dat na kan zeggen. Als hij naar binnen mag, omdat hij volmaakt is, geliefde gemeente, dan moet ik binnen buiten blijven. En u ook. En jij ook. Als hij een recht had, en hij had een recht, een volmaakt recht, en hij kon het aan zijn vader tonen, gemeente, hij wel. Maar ik niet. En u ook niet. En jij ook niet. Want, weet u waarom niet? Gemeente, wij heten Adam. Dat is onze naam. En hoe is het met Adam gegaan? Die werd de deur gewezen, gemeente. Die werd buiten het paradijs gezet. Omdat hij zich van God had afgewend. En met Adam ook alle Adams kinderen, u en jij en ik. En als we het eens alles mochten proberen om dat paradijs binnen te komen, daar staan twee engelen, twee goddelijke boden, in lichtglans en in heerlijkheid, die met een uitgetrokken zwaard staan en die het zeggen: geen toegang, want u hebt het volkomen verbruikt. U hebt uzelf van die God afgewend. U hebt het tot de Heere gezegd: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Christus moet ontvangen worden in de hemel. Hij kan niet tegengehouden worden. Maar gemeente, dan is de boodschap op deze hemelvaartsdag: en wij moeten met eenzelfde plicht en met eenzelfde klem en met eenzelfde absoluutheid, wij moeten tegengehouden worden. Wij moeten buiten staan. Gemeente, het is mijn verlangen om vanmorgen het heilsfeit van de geopende hemel voor Christus u te verkondigen. Maar het is me op het hart gelegd en ik kan er vanmorgen niet onderuit om tegelijkertijd u het onheilsfeit van de gesloten hemel voor mezelf en voor u en voor ons allemaal evenzeer te verkondigen. En ik moet het u zeggen, God moet ons afwijzen, gemeente. Als wij gaan proberen om ook met eerbied gezegd ten hemel te gaan. En op de deur te kloppen en het te zeggen: doe me toch open. Dan zal de vraag zijn: maar hebt u dan soms ook mijn wet volkomen gehouden? Bent u er dan ook zo een die het zeggen kan: mijn liefde en hij verbrandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste. niet één van uw geboden overtreden? Kunnen we dat zeggen, gemeente? Ik kan het niet zeggen. En u kunt het ook niet zeggen. En jij kunt het ook niet zeggen. En daarom moet ik het u vanmorgen zeggen. Voor Christus een geopende hemel. Maar voor mij en voor u een gesloten hemel. Omdat wij mensen zijn die Gods gebod hebben overtreden. En wat geldt voor zulke overtreders? Gemeente, op ons ligt de toorn van God. U zegt misschien, maar ik heb me op een andere boodschap ingesteld vanmorgen. Daar ben ik helemaal niet voor naar de kerk gekomen. Het is toch hemelvaartsdag en het is ook nog bevrijdingsdag. Er is toch alle reden toe om alle registers open te trekken. Van het leven en de zaligheid en van bevrijding en verlossing. Gemeente, het is waar. O jawel. En ik zal het ook nog wel zeggen. En het zal in de verkondiging van vanmorgen niet ontbreken. Maar dit wil ik u wel zeggen. Als u nou van dat ene niet weet. Als u daar achterloos aan voorbij gaat. En wanneer u dat als een promemoriepost in uw boeken hebt staan. En u laat uw ogen er alleen maar overheen glijden en meer niet. En u laat de absolute realiteit, de schrikwekkende werkelijkheid daarvan niet tot u doordringen. Geliefde gemeente, dan zult u het wonder van dat andere niet ontdekken. Dat er nou voor Christus een geopende hemel is. Oh, dat is een heilsfeit. En alle die in Christus zijn, met eerbied gezegd, ik verklap het alvast maar. Maar het hoort bij elkaar. Het oordeel van de gesloten hemel. En de genade van de geopende hemel. Wat moest Jeremia tot het volk van Gods verbond zeggen? Gemeente, hij moest dit zeggen. Tot dat volk dat meende dat het er wel bij hoorde. Omdat het toch het volk van Gods verbond was. En omdat toch het heiligdom in Jeruzalem stond. Maar Jeremia moest zeggen, alleen ken uw ongerechtigheid, dat ge zo gezondigd hebt. En geliefde gemeente, het is tegen deze achtergrond. Jawel, het is tegen deze achtergrond dat het evangelie van hemelvaart verkondigd mag worden. Want wie is nu degene van wie onze tekst zegt dat de hemelen mag ontvangen? Wat is nou zijn naam? Lees eens in het tekstvers dat aan onze tekst vooraf gaat. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is zaligmaker. Nu hij ten hemel gaat, geliefde. Jawel. En nu komt het evangelie aan bod. Nu hij ten hemel gaat, nu draagt hij nog diezelfde naam. Hij gaat als Jezus. Hij gaat als zaligmaker ten hemel. Want het was gezegd. Ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zondaren zalig maken. Hij zal zulken zalig maken. Die daarvoor hun besef voor een gesloten deur zijn. En wie in nood het is. En die het moeten erkennen. Heren, dat is nou door mijn schuld. Want ik heb zelf die deur dicht gegooid. En ik heb zelf de grendel erop gezet. En ik heb zelf de kloof veroorzaakt. En ik kan er niet overheen komen, heren. Dat moet uw werk zijn. En nou sta ik voor een gesloten deur. Wel, als het nou zo ligt. Als u nou zo naar de kerk gekomen bent. Of wanneer die boodschap nu op uw hart valt. En u moet het toestemmen. En u moet het erkennen. En het is uw belijdenis, heren. Dat is mijn leven. Die deur die is op slot van mijn kant. En dat is mijn schuld. Ik erken mijn schuld, o heren. En ik kan het ook niet veranderen. Dan zeg ik. Wie ten hemel gegaan is. Die door de hemel binnengelaten moest worden. Zijn naam is Jezus. Zaligmaker. En dat is de troost. Want dat zegt me dat hij niet voor zichzelf ten hemel gegaan is. Ook zeker wel. Want zijn hart was ook verlangend naar zijn vader. En het hart van zijn vader trok hem ook. Opdat ze weer in die unieke gemeenschap samen zouden zijn. tot in alle eeuwigheid. Maar hij gaat ten diepste voor de zijnen. Had hij het niet gezegd tot zijn discipelen? Had hij ze niet getroost? Hij heeft het gezegd. Uw hart worden niet ontroerd, o mijn discipelen. Ik ga een ogenblik bij u vandaan, maar uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft toch in God? Jawel, u ook. Is dat uw verlangen, is dat het voorwerp van uw vertrouwen? Gij lieden gelooft in God, wel nu, gelooft ook in mij. En ik ga heen, in het huis mijns vaders, daar ga ik heen. En daar zijn veel woningen. En ik ga heen om ze voor u te bereiden. Als ik heen ga, dan mag u dat weten. En de Heere Jezus, hij zegt het hier eigenlijk al ook met zoveel woorden. Als ik heen ga, weet het. Ik zal binnengelaten worden en ik ga ervoor zorgen dat er voor u een woning gereed staat. Anders had ik het u wel gezegd. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, wel, dan kom ik terug. En dan kom ik u ophalen en dan neem ik u mee. En dan zullen we er zijn, bij mijn vader. Ik als de bruidegom en u als de bruid. Geliefden. Is dat geen kostelijke bemoediging? O, dat is een diepe troost. Dat is de hemelvaartstroost voor mensen die weten dat ze er zichzelf buiten gesloten hebben. En die weten van een dichte deur op hun hart. En die weten van een dichte deur in de hemel, als zolang het van hen afhangt. Maar, zegt de Heere Jezus, is dat het voorwerp van uw vrezen? Beeft u daarom en denkt u eraan ziende op uzelf dat het nooit wat wordt? En zijn er dan ook nog die influisteraars die het zeggen, je hebt geen heil bij God? Wel, vrees niet, beef maar niet. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is niet alleen mijn welbehagen, maar het is ook mijn vaders welbehagen, u het koninkrijk te geven. Met eerbied gezegd, gemeente, dan spreekt de Heere Jezus niet alleen over een klein kamertje. Het idee misschien dat u hebt wanneer de Heere Jezus spreekt over die woningen. Maar dan zegt u krijgt het koninkrijk. U krijgt mij als uw koning en alles wat erbij hoort. Dan krijgt u het koninkrijk. Ik bereid het en hier bent u nog maar een klein kuddeke. Onaanzienlijk, zonder enige heerlijkheid. Maar ik zal het u geven. En ik ga naar de hemel en daar werk ik. Daar werk ik eraan. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Mag dat uw troost zijn? Mag dat uw uitzicht zijn, u die van deze dingen weet? Wel, dan zeg ik nog iets. Dan mag ik nog wat zeggen. De Heere Jezus, die nu de hemel is ingegaan en voor wie de deuren van de hemel open gingen, hij is daar rechtens. Want het heeft een grondslag waarom hij daar is. Het staat oprecht en op waarheid pal, als op onwrikbaar steunpilaren. Dan kan er veel tegenin gebracht worden. Dan kan de duivel je verzoeken, zoals hij het ook gedaan heeft bij de Heere Jezus. Dan kunnen er beschuldigers zijn. Maar hij is daar rechtens. Want zelfs de aardse rechter moest het zeggen. Ik vind geen schuld in hem. En dan kunnen er lasteraars op de kruisheuvel geweest zijn. Die het gezegd hebben. Indien ge de zoon van God bent. Maar hij is de zoon van God. Hij is het. Wiens naam is Jezus. Zaligmaker. En daarom. Hij is het rechtens. Hij is daar. Hij is ontvangen door zijn vader. En daarom, als hij er rechtens is, dan zullen ook al de zijnen er op grond van zijn gerechtigheid komen. En dan geldt het. Wie zal er beschuldiging in brengen? Niet alleen tegen hem, maar ook tegen al de zijnen. Wie zal beschuldiging in brengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Ja, zegt de apostel tot de Romeinen. Je weet het toch wel. Die ook in de hemel is. die ook voor ons bidt. Kinderkens, we hebben een voorspraak. Er is er één, onze koning in de hemel. En die is er, mij ten goede. En nu hij in de hemel is, nu is het de gewisse garantie dat ik, vrezend en bevend hier nog, maar dat ik er ook komen zal. Wel nu gemeente, dat is de weg. Maar ik zei ondertussen ook al iets over het doel. Maar daar zegt apostel Petrus nog wat van. Want er staat nog een tijdsbepaling bij. En dat is onze tweede gedachte. De hemel moest de Heere Jezus ontvangen. Tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. De hemelvaart van de Heere Jezus gemeente lijkt in een bepaald opzicht, en is het ook wel, de afsluiting van een bepaalde periode. Dat was het voor de discipelen natuurlijk. Oh, er leek een schrijnende afsluiting van zijn periode op aarde geweest te zijn toen hij aan het kruis hing en toen hij gestorven was. Maar de Heere had die periode nog met 40 dagen verlengd. We hebben er afgelopen zondag over gehoord. Maar nu? Nu is hij toch ten hemel gegaan. Ze staan starend naar de hemel te zien. En de engel zegt het, wat staat en ziet op naar de hemel. Deze periode is afgesloten. Ja, dat is zo. En, jawel, ook voor de Heer Jezus was het iets van een afgesloten periode. Hij was in de volheid van de tijd naar de aarde gekomen. En nu, jawel, nu was het de volheid van de tijd om weer naar de hemel te gaan. Want al zijn werk was gedaan. Zijn prediking en zijn wonderen, zijn lijden en zijn sterven, zijn opstanding en de verschijning aan zijn discipelen. De Heer Jezus had het allemaal voltooid. En nu? Nu ging hij naar huis. Zijn thuis wachten. Zijn vader wachten. En nu mag hij zitten in de troon van zijn vader. En nu mag hij in de hemel vertoeven. Met de heilige engelen. En met de kerk der gezaligden. Maar, terwijl ik benadruk dat met de hemelvaart van de Heer Jezus er een bepaalde tijd is afgesloten. Gemeente, vraagt de hemelvaart, dat heilsfeit, op zichzelf ook weer om een andere afsluiting. Want de Heer Jezus gaat wel naar de hemel. Maar zoals hij nu in de hemel is, is het ook maar een bepaalde periode. Dat staat er, tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. De nieuwe toestand die met de hemelvaartsdag begon, is ook maar een voorlopige toestand. De voltooiing van alles is er nog niet. Vandaar dat woordje tot dat. En dat woordje tot dat, dat komen we wel meer tegen in de Bijbel. En dat heeft heel dikwijls betrekking op dit feit. Wat lezen we in Psalm 110? Ik haal het al aan. Het is het woord wat God de Vader ongetwijfeld tot zijn zoon gezegd heeft. Toen hij ten hemel kwam. Mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Als een voetbank van uw voeten. En ook in het Nieuwe Testament komen we tegen. Als de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. Dat woordje, totdat. We zouden kunnen denken dat de Heer Jezus ten hemel gegaan is om in te gaan in zijn rust. Maar eigenlijk is dat niet zo. De Heer Jezus werkt in de hemel, geliefd. Hij die het tot zijn discipelen ooit zei, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat geldt nog. Wat werkt hij dan? Waaraan werkt hij dan? Nu hij in de troon zit naast zijn vader? Wel, dat staat in onze tekst. Hij werkt aan de wederoprichting van alle dingen. Hij werkt aan het herstel van alle dingen. Hij werkt aan de voltooiing van zijn koninkrijk. Want het is nog niet klaar. Datgene waartoe hij gezonden is. Wat dan? Wel, er moeten nog zondaren worden toegebracht. Er moeten nog verlorenen worden uitgerukt uit het verderf. Er moeten nog wonderen worden gedaan door de levendmakende kracht van zijn geest. En hij doet het door zijn geest en door zijn woord. De Heer is nog bezig om zijn kerk te vergaderen en te beschermen en te voltooien. Ja, en dan nog wat. Wie is er toen de Heere Jezus ten hemel voer, als een bliksem op de aarde geworpen? Dat is diabolus, dat is de duivel. Hij woedt hier. Hij is hier nog en het lijkt wel alsof zijn rijksgebied op aarde is, terwijl hij al overwonnen is. En hij is nog bezig om het werk van Christus te verstoren. Er is in het leven van Gods kinderen nog zoveel tegenkanting dan u. De Heer Jezus werkt op dit ogenblik om die grote vijand diabolus, met al zijn diabolisten en alle andere vijanden die met hem gemene zaak maken, onder zijn voeten te leggen. Maar het is zover nog niet. En Gods kinderen, ze zijn hier nog in het strijdperk van dit leven. En ze moeten zuchten en ze doen het ook. Hoewel het beginsel van de eeuwige zaligheid en iets van de eeuwige vreugde bij tijden in hun hart mag opklinken, is daar ook het zuchten. Het zuchten omdat ze nog op de pelgrimse weg zich bevinden. En omdat er zoveel tegenkanting is. Omdat er zoveel is waardoor ze zuchten, Heere, hoe lang nog? Twist met mijn twisters, Hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. En laat ik het vandaag maar zo zeggen, gemeente, nu we vandaag ook onze bevrijdingsdag mogen vieren. De hemelvaartsdag van de Heere Jezus, en ik hoop dat u me volgen kan, is ten diepste nog niet V-Day, Victory Day, 5 mei 1945. Maar de dag van de hemelvaart van de Heere Jezus laat zich eerder vergelijken met D-Day. Decision Day, de dag van de invasie. Toen de beslissende slag geleverd is, zeker wel. Maar wij hier, en Gods kerk hier, in deze tussentijd, tussen hemelvaart en wederkomst, bevindt zich in dat tijdvak dat zich gemeente vergelijken laat met, jawel, met die tijd tussen 6 juni 1944 en 5 mei 1945. En dat was ook de tijd van de slag om Arnhem. En dat was ook de tijd van het Ardennenoffensief. En dat was hier in Rotterdam ook de hongerwinter. Jawel, jawel, de koning heeft al overwonnen. En de beslissende slag is geleverd. En het kan niet meer misgaan. Maar ach, die uiteindelijke overwinning, die grote dag, wanneer alle dingen van Gods koninkrijk zullen zijn wederhersteld. De dag van de volkomen herstelling, wanneer Christus zal zijn alles en in allen. En wanneer de bruid bij de bruidegom zal zijn. O, het gaat wel op moed, zeker wel. Maar er zijn zoveel dingen waardoor Gods kerk zo moedeloos is. En het hoofd wel eens laat hangen, want er is nog dikwijls niet zoveel van te zien. Het is nog niet zo ver. En daarom is dit het gebed, Heere. Mijn eigen hart is er ook niet te goed voor. Leid me niet in verzoeking. Maar verlos me van de boze. Omdat ik van mezelf zo zwak ben, Heere. Dat ik ook niet één ogenblik kan bestaan. En ook mijn dood vijanden niet ophouden om mij aan te vechten. Heere, zo wil we door uw kracht. Door de kracht die geopenbaard is vanuit uw troon. En die u schenkt in mijn zwakheid. O Heere Christus, wil me toch staande houden. Want al die doodvijanden, de duivel die mij bestrijdt. En de wereld die me wil verleiden. En mijn boze hart dat me telkens naar beneden trekt. Waaruit blijkt dat ik nog zo aan het stof kleef. O Heere, laat me toch in deze geestelijke strijd niet telkens onderliggen. Maar schenk het me toch dat ik tegenstand kan doen. En dat ik, dat ik de ene male de overwinning behaal. Door uw overwinning, Heere. En laat het in het geloof zo mogen zijn. Dit te weten. In u te zijn. Jawel, niet in mezelf. Maar in u. Meer dan overwinnaars. Het staat nog uit. Geliefden. De dag van de wederoprichting. Van de wederherstelling van alle dingen. En als dit nou uw nood is, als dat uw zuchten is, wat ik u zojuist zei met de woorden van zondag 52 uit de catechismus. Vanwege die vijanden van buitenaf en van binnenuit. Als dat uw verzuchting is, wel dan zeg ik vanmorgen, heb dan moed. Hef dan uw hoofd omhoog. Want wat uw ervaring is, het sluit naadloos aan op de belofte van onze tekst. De wederoprichting van alle dingen. En daar hoeft u zelf niet voor te zorgen, maar daar zal Christus voor zorgen. Als het uw ervaring is, en laat ik het nog maar een keer zeggen met dat beeld, tussen V-Day en D-Day. Als dat uw ervaring is, dat de vijand nog woedt, wel dan geldt het ook, in verhevener mate, dat de koning op zijn troon zit. En dan geldt de belofte, het zal waar zijn, hij zal al zijn vijanden aan zijn voeten leggen. En vraagt ge zijn naam, wie hij is, zo weet dat hij de Christus heet. Zojuist noemde ik uit vers 20 die ene naam, Jezus, zaligmaker. En nu noem ik die andere naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon, verwinnaar van de troon. En de zegen is hem beschoren en allen die het niet kunnen, maar die het van hem moeten hebben. Christus is zijn naam. En laat dat, kindersheren, ik heb er nu geen tijd meer voor, maar laat dat uw meditatie zijn. Laat dat uw overdenking zijn. Wie hij dan is, laat uw heilige overdenking op hem gericht zijn. Dat hij de Christus is, de gezalfde van eeuwigheid. Hij die het gezegd heeft, ik ben gezalfd. Met de geest des Heren, Heren. Hij is de enige hoge priester. Want hij is met zijn eigen bloed in het heiligdom binnengegaan. Hij is de hoge priester. Ik reik het u maar aan ter verdere meditatie. Hij is de hoge priester die zegenend, zoals de priester het altijd deed, die zegenend ten hemel gegaan is en die aan zijn kerk zijn zegen heeft achtergelaten. Hij is de priester die niet alleen offerde en niet alleen zegende, maar die in het binnenst heiligdom ook bidt, die een voorspraak is voor al de zijnen. En dat niet alleen, hij is ook de profeet en leraar. Dat werkt Petrus nader uit, leest u het maar in de versen 21 en volgende. Die enige profeet die beloofd is, hij is ook de profeet die in deze tussentijd zijn kerk vergadert en regeert door de kracht van zijn geest en van zijn woord, van wie zijn goddelijke vader het heeft gezegd. Hoort hem en tegelijkertijd, en dat overstijgt alles, hij is ook de eeuwige koning. Ja, zegt Gods kerk, hij is mijn koning. Hij is een koninklijke profeet. En hij is een koninklijke priester. Want wat zijn liefde wil bewerken, dat staat zijn vermogen niet in de weg. Maar zijn vermogen is in de dienst van zijn liefde. Hij wil het doen. En hij zal het ook doen. En hij zegt het tot zijn kerk hier in de verdrukking. De poorten der hel, ze zullen mijn gemeente niet overweldigen. Het zal er toch van komen, de wederoprichting van alle dingen. Maar dan moet ik ook nog wat anders zeggen. Want hij zit in de hemel, totdat hij, en dat hoort erbij, totdat hij al zijn vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En als ik nou zelf zo'n vijand ben, en ik ben hier nog geen onderdaan van hem geworden, maar ik verweer me nog telkens met de weerstand van mijn hart, en ik wil niet buigen, dat hij koning over mij zal zijn. Geliefde gemeente, dan is ook dit het hemelvaartsbericht. Dat dat ook zal horen tot de wederoprichting van alle dingen. Dan zal hij deze wereld zuiveren van alle onreinheid en van alle ongerechtigheid. En daar zal hij al zijn vijanden verdoen. En als ik zo'n vijand ben, dan zal hij mij ook verdoen. Want dan zal het blijken dat hij het lam is dat in de hemel staat als geslacht. Dan zal het blijken dat het de bruiloft van het lam is dat zal gaan beginnen tot in eeuwigheid. Maar dan krijg ik te maken met de toorn van het lam. En daar, geliefden, is niets tegen bestand. Daarom toets u zelf wie u bent tegenover die grote Christus, voor wie zelfs de deuren van de hemel moesten opengaan. En die zit aan de rechterhand van zijn Vader. En die wederkomen zal om te oordelen levenden en doden. Maar wie zullen het zijn? Wie zullen het zijn die zullen binnenkomen? Johannes mocht het horen. Hij zag het. En er werd een vraag aan hem gesteld aan Johannes op Patmos. Een van de ouderlingen zei tot mij: deze, die bekleed zijn met die lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? Maar Johannes, hij wist het niet. Hij zei: Heere, u weet het. En wat was het antwoord van een van die ouderlingen? Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun klederen gewassen. Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom, ja, dat staat er nadrukkelijk, daarom. Daarom alleen, en in die weg alleen, als ons leven gereinigd is door het bloed van Christus, daarom zijn ze voor de troon en ze dienen hem dag en nacht. En geliefden, dan staat het er niet meer tot dat. Dan is dat woordje vervallen, dan geldt dat niet meer, want dan zijn alle dingen wederopgericht, dan is het alles hersteld. En ze zullen hem dienen, dag en nacht. Dat betekent onophoudelijk. En dan zal het ze aan niets ontbreken. Ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. En duisternis zal er niet meer zijn. Want het lam, dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hun leidsman zijn tot eeuwige fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wie zijn het? Die uit de grote verdrukking komen. Die wisten van die vijand die hen er buiten wilde houden. Maar die ook wisten van die grote koning die voor hen instond. Geliefden, hij is de overwinnaar. Het is vandaag echt bevrijdingsdag voor allen die hem door genade kennen. En u zegt misschien: ik zie er zo weinig van. Nee, het is waar. Nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we mogen het wel geloven. En als je er eens door het geloof iets van ziet, dan zeg ik: we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En hij gebruikte die heerlijkheid en die eer om ze allen tot zich te trekken. En ze zullen allen bij hem zijn. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen nu gemeente Psalm 102, de versen 11 en 12. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Laat dat, Heere, ook de vrucht van deze hemelvaartsdienst en van deze hemelvaartsdag mogen zijn. Dat wij u ons ontzag voor u betuigen. Eerlijk en hartelijk, geestelijk betuigen. Dan worden we zelf heel klein, Heere. Maar dan wordt u groot. Dan bent u groot ook in ons besef. En daar gaat het toch om, Heere. Dat u groot en groter wordt. En dat wij maar minder worden. Wie zijn leven verliezen zal. Heere Jezus, u hebt het gezegd. Die heeft het geheim verstaan. Die kent de verborgenheid van het koninkrijk. Het is voor dat kleine kuddeke. Het is voor die bevenden en die vrezenden. Jawel. Jawel, die ook iets kennen. Ik zal met blij gejuich hem loven. Dat ook. Ja, dat ook. Heere, wij bidden om uw werk. Wij bidden of u het ons schenken wilt. Dat het hemelvaartsdag mag zijn. Geef dat in het leven van uw kinderen, Heere. En als we er een glimp van ontvangen, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dan is het zo. Want dan ligt er in dat geloof ook iets van toe-eigening. En dan is het ook waar. Dan is het onze koning die van Israëls God gegeven is. Dan bent u daar, Heere, mij ten goede. En daar moet ik het van hebben. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Gedenk ons. Geef dat we dit woord met ons meenemen. Wilt u de naprediker zijn? En u, Heer, u bent een veel betere prediker. U kunt het ook toepassen en dat kunnen wij niet. Wilt u zo ons gedenken in alles? Verhoor ons. Wilt u onze zonden ons vergeven en ons door uw geest, de geest van de koning in de hemel, leiden tot de eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 68 allereerst het eerste gedeelte van vers 5 en daarna het tweede gedeelte van vers 9. Psalm 68 vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart ge haar een vriendelijk beschermer. En vers 9b. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. 5a en 9b uit Psalm 68. Gemeente, het ligt in mijn hart om aan de organist te vragen, zo dadelijk wanneer we de zegen van de Heere ontvangen hebben, om ons te begeleiden wanneer we de twee coupletten van ons volkslied nog samen zullen zingen in verband met het feit dat we vandaag ook onze bevrijdingsdag hebben. Ik ben ervan overtuigd, er is geen volk in heel de wereld dat zo'n geestelijk volkslied heeft als dat wij hebben mogen ontvangen. De dichter kende ook de dingen die vanmorgen aan de orde zijn. Want het is een van de regels uit ons volkslied dat we dan weliswaar nu niet zullen zingen, maar dat u misschien wel kent als hij het beleidt. Het zal hier haast zijn gedaan. Mogen we straks in die zin en zo biddend ook ons volkslied samen zingen. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.